Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
I may not always love you. As long as there are stars above you. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life will still go on, believe me. This world could show nothing to me. So what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.
Het laatste uur van de nachtrijder heeft geslagen. We maken vanochtend een einde aan 70 schemerige radiouren, waarin we vorig jaar en dit jaar rondzwierven door Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Holland, Zeeland en Brabant. Straks het bloedstollende verhaal van de bokkenrijder. Maar zo dadelijk eerst het verhaal van de behekste katten bij een molen in Bergijk, verteld door historicus Biemans.
Dat maar vinden zou in die wonderen.
zag sterven van de kou. De winter die veel te vroeg begon. Wilde ganzen vliegen aan de zon. Op de vlucht voor de winter die veel te vroeg begon. Wilde ganzen vliegen aan de zon.
We staan hier bij de Standaardmolen, een middeleeuwse, laat-middeleeuwse molen. En die staat, zoals u ziet, ook op een grafheuvel. Vroeger, toen hier de boeren nog graan lieten malen, toen is het wel eens gebeurd dat de wind behekst was. En ja. dat had natuurlijk toch ergens een oorzaak, want dat lag weer aan die heksen. En zoals ik het heb horen vertellen, was er op een gegeven moment ook weer zoiets aan de hand. En de molenaar, kijk, die woonde hier, het molenaarshuis staat er nog. Die vertelde op een goede dag tegen een muldersknecht, en noemde ze een hegmulder. Iemand die wel eens bij de een of andere molenaar een handje toestak. Dat het gebeurde dat hij ooit 's nachts moest malen, want dan was de wind behekst en overdag waaide het niet. En vooral in de oogsttijd, als er veel gemalen moest worden, ja, dan was dat maar een ongemak.
Ja.
En dan gebeurde het wel eens dat hij 's nachts moest malen. En dan overkwam het hem, als hij eenmaal in die molen was, dat hij door heksen geplaagd werd. Ja, kijk maar eens. Ik geloof dat hij ze al ziet aankomen. Maar die molenaar vertelde dus, wat ik zei, dat de wind behekst was. En dat hij 's nachts de molen in moest. En dan werd hij geplaagd door allerlei heksen. In de gedaante van zwarte katten. En die molenaarsknecht maakt daar de kat wijs. Hè? Dat geloof ik niet. Nou, zegt die molenaar, vannacht wil het misschien wel weer baaien. Dus wil je dan in mijn plaats? Oh, graag, zegt die knecht. Hè? Want ik wil wel een centje bijverdienen. Nou, zegt de molenaar, neem nou wel een paar kaarsen mee. Want het is donker in de molen. Hij had nog een gewijde en een ongewijde kaars. En hij gaf hem nog een bak mee met vuurkool. Dat hij af en toe zijn handjes kon warmen. En fijn, die knecht gaat de molen in. En rond middernacht begint de wind een beetje al te waaien. Dus de molen zet zich in beweging. Hij is goed en wel daar aan de gang en hij hoort geritsel. Hij denkt, och, een paar muizen. Maar goed, hij zag geen muizen. En toen eens zag hij daar een kat achter een van die balken vandaan komen. En nog één en nog één. En binnen de kortste keren zaten er wel 30 van die zwarte katten met die groen vurige ogen zaten hem aan te staren en te blazen. Maar in het schijnsel van die kaarsen, dat ik net zei dat hij bezig had, zag hij gelukkig nog een oude sabel tegen een van de balken hangen. Ja. Die een soldaat in de tijd van Napoleon vergeten was daar. Die hing er nog. Hij pakt die en begint met die sabel tussen die katten door te zwieren. De katten die nemen natuurlijk de vlucht, maar ze zijn goed en wel weg. En hij kijkt naar de vloer van de zolder van de molen en er ligt iets te blinken. Hij denkt, maar verdorie, dat lag er net nog niet, wat kan dat zijn? Hij kijkt dichterbij, toen was het een ringvinger met een gouden ring eraan. Keek gauw naar zijn eigen hand, want dat had een scherp geval in zijn hand gehad. Maar zijn vinger zat er nog aan, dus hij wist er eigenlijk geen raad mee. Maar hij raapte het op, het bloed liep er nog uit, deed het in zijn rode zakdoek, stak het in de zak. Want hij denkt, dan kan ik de molenaar morgen bewijzen dat er iets aparts gebeurd is. Ja. Enfin, de volgende morgen komt Doriske de Mulder eens kijken hoe dat ermee was. En toen zegt hij, het gelijk, het is echt gebeurd, de heksen zijn er geweest, maar dan moeten hier eens kijken. Dus hij haalt die zakdoek, die vinger laat hij zien. De molenaar, die werd zo wit als een meelzakje, want hij schrikt, want hij herkende die trouwring. Hij zegt, verdorie, dat is een trouwring van mijn eigen wijf. Hè? Dus hij wist op dat moment dat het zijn eigen vrouw een heks was en dat zij de wind behekst had. Dus wat doet hij? Hij gaat naar huis. Hij denkt, dan zal ik zijn goede beurt met de mattenklopper geven. Maar toen hij hier thuis kwam, was zijn vrouw en de mattenklopper weg. En ze hebben ze nooit meer teruggezien.
Oh.
Is dat niet sterk?
En dat is hier in dit huis?
In dit huis, ja. Kijk, het huis staat er nog, anders zou ik het niet weten. Maar de mensen die erin
het was al laat, met weinig maan. Ik liep naar huis, genoeg eraan. Mijn warme bed, mijn lieve lief. En morgen vrolijk verder. Uit een portiek sprak ze me aan. Ik had er daar niet eens zien staan. Want er was veel nacht
en zij was zwart, ze vroeg of ik haar nog kende. Ik keek eraan, zag haar gezicht, in het weinige lantaarnlicht. Nou nee, niet echt, eerlijk gezegd, ik zou het zo niet weten. Het glinsteren van zilverpapier, haar ogen een beetje weg van hier. Ze lachte wat en zei me dat ze mij niet was vergeten.
Veel nachten.
We gingen naar dezelfde school, leerden dezelfde apenkool. Maar ik was ouder, zij zat een aantal klassen lager. Maar ik moest haar kennen, ga maar naar de enige zwarte in de straat. Dat valt toch op in zo'n nette buurt, die tuintjes, die garages. Zo'n roze hagel in het tuintje. En op de stoep een zwart meisje met vlechten. Een klein zwart meisje op een fiets. Maar ergens klopte er iets niet. Haar pa en ma, die waren wit. Dus dat waren niet de echte.
Dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst en ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.
De bokkenrijders komen aangevlogen in de lucht op hun bokken in de richting van de abdij van Postel om die abdij te plunderen en te veroveren. De paters weten dat op een bepaalde manier en ze gaan samen zitten in een kring. En ze beginnen te bidden. En mee dat ze dus aan het bidden zijn en die bokkenrijders komen dichterbij, plotseling verdwijnen al die bokkenrijders en bokken uit de lucht. Een soort Bermuda-driehoek boven Mol Postel. En die verdwijnen. Dus dat is een saga die daar verteld wordt. Maar wat is nu het merkwaardige? In de authentieke processtukken van Wellen gaan dus 6 mannen na elkaar bekennen, zwart op wit, dat zij zelf 's nachts opgestegen zijn op bokken en dat zij dus gevlogen zijn dus naar kastelen en kloosters om die te plunderen. En daar wordt dus ook Mol Postel, de abdij van Mol Postel, genoemd als een van de doelwitten om te plunderen.
Ik sta over het water, dat net als ik ooit een beweging was. Pijnloos, diep en dreigend zwart, net als wat ik in je ogen las. Steken blind oost in die stoom, wil ik voor altijd zijn. Om maar niet te zien of kunnen horen, dat alles is verloren zonder jou, kan ik niet eten, slapen, lopen, dansen, leven. Dus blijf ik hier nu zitten en blijf ik hier nu wachten, tot het water ooit weer in beweging komt. En dan drijf ik mee tot aan de zee, waar jij op mij zal wachten. Eindeloos en zo ver boven mij. Om zo dichtbij. Net als jij. Het staat in de lucht geschreven, maar op mijn lippen blijft het kleven. Zonder jou kan ik niet eten, slapen, lopen, dansen, leven. En dus blijf ik hier nu zitten en blijf ik hier nu wachten tot het water ooit weer in beweging komt. Dan blijf ik mee tot aan de zee waar jij op mij zal wachten. Dat net als ik ooit in beweging was.
De angst zat er goed in op het Limburgse platteland. In die rampzalige jaren tussen 1730 en 1790 klapten de boeren, zodra het begon te schemeren, de luiken voor de ramen en schoven de grendels stevig dicht. Maar het zou niet helpen als het echte bokkenrijders waren die de streek afschuimden. Dat was een duivels genootschap van complietsen die dwars door deuren en ramen gingen. Niemand wist wie erbij hoorde. Er waren schelmen bij als Hugo van de Loonse Duinen. Maar ook bakkers en burgemeesters die overdag de schijn van eerbaarheid ophielden. Die gingen 's nachts op rooftocht, onherkenbaar door masker en zwarte cape. De legende van de bokkenrijders is altijd blijven bestaan in Brabant en Limburg. En in de ijzige stilte van een schemerig platteland heb je er niet veel fantasie voor nodig om in de verte grijze schimmen te zien. Grijze schimmen van rovers en moordenaars die een pact hebben gesloten met de duivel.
In de jaren 1741 en 1742 hebben er in Kerkrade een tiental inbraken plaats waarbij geweld is gebruikt. In 1742 arresteert de schout van Kerkrade een jongeman die ergens heeft ingebroken. De jongeman wordt net zo lang gepijnigd tot hij enkele inbraken bekend en onder hevige dwang van folteringen ook nog eens namen van medeplichten genoemd. Ook deze worden opgepakt en doen bekentenissen in de folterkamer. Het wordt een voortollende sneeuwbal. In Schinnen, Geleen en Overmaas wordt een ware heksenjacht op mogelijke bokrijders gehouden. Honderden verdachten worden opgehangen. En tot op de dag van vandaag weet niemand of ze echt schuldig waren of dat ze alleen als zondebok zijn aangewezen in een tijd dat de angst regeerde. En tot op de dag van vandaag kun je in de Limburgse en Brabantse dreven beter binnenblijven als het gaat schemeren. Want ooit kunnen ze weer terugkeren. De op wraak beluste geesten van de bokrijders.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan. Want dit is de nacht. Het domein van het duister. En de Nachtrijder.
Eigenschap van terreurbendes is dat je niet weet waar ze vandaan komen en wie ze zijn. Ook in de 18e eeuw kende het Vlaamse en Brabantse platteland zijn terroristen. Ze deden in het schemer van de avond aanvallen op afgelegen hoeven, hielden wrede terechtstellingen, vertrapten kruisbeelden en achter hun maskers gingen vaak burgers schuil die overdag het eerbare beroep van burgemeester, politiechef of chirurgijn uitoefenden. De angst zat er goed in op het Limburgse en Brabantse platteland. In die rampzalige jaren tussen 1730 en 1790 klapten de boeren, zodra het begon te schemeren, de luiken voor de ramen en schoven de grendels stevig dicht. Maar het zou niet helpen als het echte bokkenrijders waren die de streek afschuimden. Want het was een duivels genootschap van complietsen die dwars door deuren en ramen gingen. De legende van de bokkenrijders is altijd blijven voortbestaan in Brabant en Limburg. En in de ijzige stilte van een schemerig platteland heb je niet veel fantasie nodig om in de verte grijze schimmen te zien. Grijze schimmen van rovers en moordenaars die een pact hebben gesloten met de duivel. Het was een donkere, ruwe herfstavond. Toen een stroper, Jozef Kops genaamd, in zijn schuilplaats op de heide zat en boven zich blinkende paardenhoeven zag zweven. Verder zag hij niks. Maar hij hoorde wel stemmen boven zich. Stemmen die duidelijk zeiden dat ze die avond nog naar Denemarken moesten. Dit was de laatste keer dat de bokkenrijders Brabant onveilig maakten. Dat ze naar Denemarken emigreerden was te danken aan het gebed van de paters van Postel. Die bewuste nacht dat Jozef Kops de paardenhoeven boven zich zag zweven, was het juist Walpurgisnacht. De nacht waarin de bokkenrijders hoogtij vieren. Die nacht hing de hemel over Brabant als een donkere dreiging. Het onweer ratelde, de bliksem flitste. De wind joeg in hevige vlagen door de takken van de bomen, waarbij de kruinen kreunend bogen onder zoveel geweld. Verloren in de grote eenzaamheid lag de oude eerbiedwaardige abdij van Postel. De witheren van Postel waren in diep gebed verzonken. Zij smeekten God Brabant te bevrijden van de bokkenrijders. Plotseling was de lucht boven hen gevuld met een hevig geweld. Hoeven stampten, hoefijzers kletterden. Dat moesten de bokkenrijders zijn die hun Walpurgisnacht gingen vieren op de Mokerhei in Limburg. Maar de witheren van Postel zouden dit verhinderen, zo God het wilde. En hun gebeden stegen ten hemel vanuit de stilte van het klooster. De bokken stijgerden door de lucht, maar ze kwamen geen meter verder meer. Hun tong hing vermoeid uit hun bekken. Een vreemde macht hield hen hier tegen, gevangen in de macht van het gebed. De bokken konden voor nog achteruit. Vloeken weerklonken, zwepen kletterden, ijzers rinkelden. Felle kerels met gebalde vuisten zaten op de bokken, maar het haalde allemaal niks uit. De bokken bleven urenlang boven het klooster hangen, boven Postel. Toen, het was 1 uur in de nacht, woedde een hevige stormvlaag over het land. En terwijl de felle wind de hemel schoonveegde van alle duisterheden, huilden plotseling honderden stemmen.
Deze nacht moeten we in Denemarken zijn.
De witheren van Postel hadden gewonnen. Want vanaf die dag heeft men nooit meer een spoor van de bokkenrijders gezien.
When the dark wood fell before me and all the paths were overgrown, when the breeze of pride say there is no other way, the sorrows of stone. I did not believe because I could not see, though you came to me in the night. When the dawn seemed forever lost, you showed me your love in the light of the stars. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, where my dark night seems endless. Please remember me. When the mountain rose before me, by the deep well of desire, from the fountain of forgiveness, on the ocean, cast your soul to the sea, where my dark night seems endless. Please remember me. fragile is the heart. Oh, give these clay feet wings to fly, to touch the face of the stars. Breathe life into this feeble heart. Lift this mortal veil of fear. Take these crumbled hopes, hatch with tears, will rise above these earth. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, while my dark night sings endless, please remember.
Niet alleen aan het begin van deze 21ste eeuw dreigt het begrip Arabier een beladen betekenis te krijgen. Tussen de 12e en de 17e eeuw was de aanduiding Arabier, Saraceen of Turk er een die ongeveer gelijk stond aan antichrist. Het was dan ook de tijd van de kruistochten en de tijd dat de Turken Europa binnendrongen en oprukten tot aan de Rijn. België hebben ze nooit gehaald en toch, ook hier zat de schrik er goed in. En beweert men, bij hoog en bij laag, dat er Turkse schatten verborgen liggen bij Grobbendonk en Wanzelen. Het zou gaan om een gouden Mahomet. Een beeld dat in de grond is verstopt toen de Turken overhaast op de vlucht sloegen. Ook in het Antwerpse Rijmenaan ligt een schat verborgen. Een krijgskas die de Turken verborgen hebben in de grond om hem later weer op te komen halen. Evenwel, bovenop de krijgskas ligt een omgekeerde tafel en daarop waakt een zwarte hond. Wie de schat wil opgraven mag vooral niet spreken. Want al had men de schat al op de kar getild, één woord en hij zinkt terug in de grond. Vandaar ook het spreekwoord. Spreken is zilver en zwijgen is goud, zegt men in Rijmenam. Ook lachen is absoluut uit een boze. En het is in Rijmenam gebeurd dat mannen 's nachts de Turkse schat wilden opgraven. En dat er koddige dingen door de lucht vlogen, zoals vieze vlinders, karren met hooi en katten met pollepels, om hen maar aan het lachen te maken.
Yeah.
de terugweg rijden we langs Breda. Langs de wijk de Haagse Beemden, waar volgens de overlevering in een poel vlak naast de dijk een schat verborgen ligt. Hij was daar in de tijd van de geloofsvervolgingen begraven door priesters in de poel die de heksenwiel wordt genoemd. Boeren uit de omgeving gingen vele jaren later op een zondagochtend niet naar de mis, maar besloten met z'n allen te gaan graven. En ze haalden inderdaad een verweerde kist naar boven. En toen, juist op het moment dat ze de loodzware kist naar de kant wilden trekken, kwam een grote roodgevlamde haan aanvliegen. De haan ging bovenop de takel zitten en kraaide: "De kist zal vergaan, omdat ge niet naar de kerk zijn gegaan." Op dat moment braken de touwen, knapten de balken en de kist donderde met geweld terug in het water van de heksenwiel. Van de schat is daarna niets meer vernomen. Wie weet volgend jaar dat we gaan graven bij Breda. Want dan rijdt de nachtrijder weer elke zondag zomernacht door Brabant en Vlaanderen.
Rising up back on the street, did my time, took my chances. I went the distance, now I'm back on my feet, just a man with the will to survive. And many times it happened too fast, you change your passion for the glory. Don't lose your grip on dreams of the past, you gotta fight to keep them alive. It's the eye of a tiger, dream of a fight, rising up to challenge a rival. The last known survivor stalks prey in the night, watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the night, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take them to the street. We kill with the skill to survive. Yes, it's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to challenge a rival. And it's the last known survivor who stalks in the night, watching us all in the eye. Got the guts, got the glory. I went the distance, not gonna stop. I'm just a man with a will to survive, yes. And it's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to challenge a rival. It's the last known survivor, stalking prey in the night, watching us all in the eye. Stalk and pray in the night, and he's watching.
I'll be way down the silver road.
truth.